Ja, hij gaat het doen. Fijn, we zijn weer met een fijne groep bij elkaar. Welkom op onze derde avond over ons onderwerp, het huwelijk. En dan zeker niet het minste onderwerp van de serie van vier. Vanavond zal het onderwerp zijn communicatie in het huwelijk. Maar voor we daarover verder gaan met elkaar, zou ik willen voorstellen, laten we een lied zingen. En dan zingen we samen in de naam van Jezus. Want in dit lied is al een hint, samen, samen in Jezus' naam. Samen bidden, samen zoeken, samen zingen, samen getuigen ook. En samen leven tot zijn eer. Dat is 98 uit de oude bundel van Johannes de Heer. Samen in de naam van Jezus. Eerst een zegenvraag voor deze avond. Ja, Vader, we hebben gezongen, Jezus Christus is onze Heer. Hij, de opgestane, de levende Heer, die momenteel bij u zit in de troon. En die zit daar te wachten op het sein dat u gaat geven om ons als uw gemeente thuis te halen. Want dat is zijn belofte. Hij komt weer. Vader, en daar willen we ook vanavond over nadenken. Vanavond willen we met elkaar heel bijzonder over het huwelijk gaan denken. Het huwelijk en dan met name de communicatie. Communicatie in een huwelijk waar, als we de gesprekken zo met elkaar horen over al die huwelijken waar het misgaat, waar communicatie vaak misgaat en waar het tekortschiet, waar niet naar elkaar wordt geluisterd. En daarom vanavond willen we vanuit uw woord dit onderwerp belichten. En daarom danken we u dat u weer een broeder hebt gestuurd, dat onze broeder Oscar Lohuis dat onderwerp mag uitdiepen en nadenken over de dingen die hij erover tegengekomen is in uw woord. We willen heel bijzonder voor hem bidden. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft? Vrijmoedigheid? Wilt u zijn stem bekrachtigen? Stem die hij de hele tijd heeft moeten missen? Wilt u zijn stem zegenen dat hij zo dat woord van u mag uitdragen, dat het onze harten raakt? Wilt u met uw geest zo in ons midden zijn deze avond? Want uw geest die kan ons op een wonderlijke manier brengen op plaatsen en bij mensenharten binnenbrengen met uw woord. Vader, we leggen het zo in uw hand deze avond. We willen bidden voor elkaar, Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof, misschien wel tot opbouw van ons huwelijk. Want we horen steeds weer nieuwe dingen vanuit uw woord, want dat woord van u, dat is levend, dat is krachtig en daar kunnen we tot het eind van ons leven mee toe. En daar ontdekken we ook weer steeds nieuwe dingen in. Vader, wilt u dat woord zo zegenen? Daarom deze avond, tot lof en eer van uw grote naam, tot lof en eer van de Heer Jezus, onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, Jezus Christus, onze Heer. We mogen bidden in zijn naam. Amen. Goed, jullie had ik al welkom geheten, onze broeder Oscar Lauwenhuis. Welkom dat je weer in ons midden bent. En we gaan verwachtingsvol naar je luisteren zometeen over communicatie. Ik hoop dat jullie dit onderwerp de afgelopen week, de laatste week kunnen, een beetje thuis geoefend hebben. Dan weten we in ieder geval van de mogelijkheden en ook de problemen die je kunt tegenkomen. Die het met zich meebrengt. Het maakt het misschien voor onze broeder iets makkelijker om daarop in te haken vanuit de praktijk. Bij mij thuis is het altijd zo, ik heb het laatste woord. En dat klinkt ja vrouw en goed vrouw. Dus heb ik toch het laatste woord, ja toch? Goed, genoeg flauwekul. Jullie hebben achterin die tafel met cd's zien staan. En we hebben er nog een stelletje over. 1,50 per stuk. En maak ons los, is de kreet ook van de laatste keer. Wat ik ook niet vergeten mag van Gert, dat is de collectie die zometeen bij jullie langskomt. Ja, ik wijs me naar Gert, want die attendeert me er al niet op. Ik vergeet het nog wel eens. Want het is het voortbestaan van onze Bijbelstudies. En help ons daarin om dat tot een succes te laten worden. Na afloop is er ook nog koffie en dan kunnen jullie eventuele vragen afvuren op onze broeder hier. Die gaat nog niet heel direct naar huis. Die wacht dat nog even af. Het kan ook op papier. Er ligt achterin wel wat papier om dat eventueel papier te zetten. Dan heb ik nog een oproep voor jullie. Als je het nou vanavond heel mooi vindt. Aanstaande zondag kun je terecht in de Leemkuil. En daar is onze broeder ook aanwezig. Dan mag je het woord brengen. We krijgen de komende tijd een overdosis. Maar aanstaande zondag, en het belooft een hele mooie avond te worden, want we hebben ook uitgenodigd in die dienst de groep Last Minute. En Oscar, die het de vorige keer al uitgenodigd, komt ertussen staan, want je past er precies tussen. Misschien weet je het nog. Maar het was een hele fijne groep, een hele fijne avond belooft dat te worden. Dus mochten jullie nog niks gepland hebben voor zondagavond, Leemkuil 7 uur. Goed, Ik heb genoeg gezegd. Gert die zit te popelen om met de collectiezaken rond te komen. We gaan zingen met elkaar nog een lied. Bijna op dezelfde bladzijde geloof ik. Zingen 96. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. En dan is de microfoon. Zo moet even jou. Gaan we rechts zitten? 96?
Ik bouw op u.
Ja, ik bouw op u. 96.
Thank you.
Ja, ik wacht eigenlijk liever even op de microfoon, maar is dat beter? Ja. Maar dat kan ook, dat we nog een lied zingen.
150.
150.
Kent iedereen. Ik ga het proberen, Klaas. Ja, vragen we het dan aan.
Ja. Welke vriend?
Wordt het wel opgenomen zonder die microfoon? Of niet? Oké, okay, nou dan begin ik gewoon. Dan komt het later wel. Ja, dat maakt niet uit. Ik zie net dat Horst en Telgt al 1200 jaar bestaan. Dat staat daar op de achterwand. 1200 jaar Horst en Telgt. En ik heb hiervoor gewoond in de Noordoostpolder. Daar heb je dat soort dorpjes niet. Die, dat vind ik wel heel leuk van het wonen hier. Dat het zo oeroud land is. Dat zelfs de Romeinen hier hebben gezeten, hier vlakbij, hè? Op de heide. Ja, dat vind ik erg mooi. Ze zijn er nog? Goed. Ik ga maar gewoon beginnen. We denken nou over communicatie in het huwelijk. En de eerste avond hebben we er ook over nagedacht dat het doel van het huwelijk is eenheid. Het doel van het huwelijk is dat man en vrouw een ware eenheid gaan vormen. En we hebben nagedacht over seksuele eenheid, maar ook over levenseenheid. En dat die twee eenheden, dat je in de praktijk van alle dag, dat je eenheid met elkaar opbouwt en dat je één bent in allerlei, op allerlei manieren. En dat er een eenheid ontstaat op allerlei verschillende terreinen van het leven. En dat je dan ook lichamelijk die eenheid mag beleven, dat die twee dingen die horen helemaal bij elkaar. Dan is er echte verbondenheid en dan is er echte liefde. Nou, die eenheid tussen man en vrouw, die hangt natuurlijk ook voor een deel af, en misschien inderdaad wel voor een groot deel, hangt die eenheid ook af van de communicatie natuurlijk. Communicatie is natuurlijk van levensbelang voor ieder huwelijk. Uit onderzoek blijkt dat in 86% van de situaties waarin een huwelijk uiteindelijk stuk is gelopen, in 86% van die gevallen blijkt dat gebrekkige communicatie daar ook een grote rol in heeft gespeeld. Ik ga vanavond heel wat citaten voorlezen. Ik heb allemaal materiaal verzameld wat met dit onderwerp te maken heeft. En luister ook naar dit citaat uit een artikel over ook communicatie in het huwelijk. En hier wordt dominee Ron van der Spoel geciteerd. Uit verhalen van huwelijken die misliepen blijkt vaak dat het fout ging toen er niet meer gepraat werd. Dominee van der Spoel haalt een Amerikaans onderzoek aan dat aantoonde dat 7 op de 10 echtparen niet verder komen dan informatie uitwisselen. En we gaan vanavond ook nadenken over verschillende niveaus van communicatie. Ook in christelijke huwelijken wordt onvoldoende gepraat, constateert dominee van der Spoel. Waarom? Omdat praten het uiten van gevoelens kwetsbaarheid vereisen. Vrouwen bijvoorbeeld durven niet open te zijn, soms uit angst voor pijn of teleurstelling, soms om de lieve vrede wil. Ach, laat maar, het komt wel weer goed. Maar die vlucht eindigt niet zelden in de eenzaamheid van een zwijgend huwelijk. Dat kan ontzettend benauwend zijn, heb ik gemerkt. En tenslotte komen ze bij mij. Dominee, kunt u niet eens met hem praten? Dus dat een vrouw denkt, ach, laat maar, het komt wel weer goed. Dat je, als het niet goed gaat in de communicatie, dat je ontmoedigd raakt. Dat je ervan wegvlucht. Echte communicatie vereist kwetsbaarheid. En dat kunnen we niet altijd opbrengen. Dat is soms een beetje beangstigend. Maar dit typeert denk ik wel wat er wat aan de hand kan zijn in onze huwelijken. Nou, een getuigenis van een ander echtpaar. Wat wordt hier ook aangehaald. En die hebben dit gezegd. Je huwelijk komt op den duur toch in een soort sleur. En door de drukte op het werk en in het gezin, wij hebben 3 jongens, zegt deze vrouw, werden onze gesprekken vooral informatief. Hoe ging het vandaag? Nog wat bijzonders bij de post? Wat eten we? En je door de weekse leven raakt in een vast schema. Nou, ik denk dat dat ook herkenbaar is. Hè? De meeste van ons hebben het druk. Je hebt een baan. Veel echtparen hebben man en vrouw een baan. Als er kinderen zijn, brengt dat heel veel verantwoordelijkheden met zich mee. Nou ja, de media komen met heel veel lawaai op ons af, zou je kunnen zeggen. Onze levens worden zo snel gevuld met heel veel dingen. En om dan tijd vrij te maken en tijd te bewaren voor echte communicatie, dat is gewoon niet altijd makkelijk. Nou, het kan ook nog erger. Ik heb wel eens gehoord van een man die voor straf, omdat hij zo boos was op zijn vrouw, dat hij gewoon besloot om een tijdje maar niks meer tegen haar te zeggen. En soms kan dat weken duren om wraak te nemen of zo. Of gewoon vanuit zijn boosheid dat hij zich maar afsluit. En denkt, ach, ik heb dat gesprek toch niet nodig. Maar dan gaat er wel wat heel fundamenteels mis. Of een man die gewoon tegen zijn vrouw zegt, ja, voor mij hoeft het allemaal niet. En misschien dat sommige mannen hier vanavond aanwezig ook wel van de inhoud van deze avond een beetje denken van, Nou, is het niet iets wat vrouwen beter ligt? Maar zo'n houding, als een man zo'n houding heeft, dan voor mij hoeft dat niet, dan is dat wel heel kwalijk en dat kan zelfs fataal zijn. Dank u. Hij doet het. Dank u wel. Ja, goed. Mijn vrouw en ik, wij hebben al jaren geleden voor het eerst deelgenomen aan een weekend van Marriage Encounter. Marriage Encounter is een protestants-christelijke organisatie. En zij organiseren al tientallen jaren in Nederland, maar zelfs wereldwijd. ME, Marriage Encounter, is een wereldwijde beweging. En je kan het in allerlei landen vinden. En zij organiseren weekenden voor echtparen. En de focus in die weekenden is helemaal gericht op de communicatie. En de slogan van deze organisatie is, ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd, maar ik vind het zo'n mooie slogan. Zij zeggen, als je van elkaar houdt, maak je tijd vrij voor echte communicatie. Tijd vrijmaken voor echte communicatie. En daar zit ook in dat je daar ook moeite voor moet doen. En dat je daar ook soms echt bewust voor moet gaan zitten. En dat je daar ook inderdaad de tijd voor moet nemen. Nou, ik weet wel dat toen ik voor het eerst aan dat weekend deelnam, dat weekend heeft mijn hart diep, diep geraakt. Wij waren toen, denk ik, 5 jaar getrouwd. Het is alweer langer geleden. Wij hadden niet grote problemen in ons huwelijk. Wij gingen daar niet naartoe omdat het zo slecht ging, maar wel omdat we verlangden naar een verdere verdieping. En omdat achter ieder huwelijk ligt de mogelijkheid van een beter huwelijk. En wat mij zeer raakte is dat er in dat weekend ook heel open werd gedeeld, met gepraat door een echtpaar die dus ervoor gekozen hadden om uit hun eigen ervaring en uit hun eigen huwelijk te delen met de groep. Een groep van 15 tot 20 echtparen. Dus een beetje een groep zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. Maar ik vond het zo ontroerend dat ze ook deelden van hoe moeilijk het was geweest. Dat ze vooral ook benoemden wat zwaar was geweest. Waar ze elkaar kwijt waren geraakt. Waar ze elkaar pijn hadden gedaan. En er waren erbij die echt het heel moeilijk met elkaar hadden gehad. Maar dat ze toch door te kiezen voor echte communicatie. En dat hele proces wat ze beschreven, dat was echt zeer indrukwekkend. Maar door toch weer voor elkaar te kiezen en ook te leren communiceren. Ook door de methode eigenlijk die we aanleren in die weekenden van Marriage Encounter. Dat er echt een geweldige kentering in hun huwelijk was gekomen. En dat raakte mij zeer diep. Toen dacht ik, wow, wat is dit mooi. Echt schitterend. En we hebben ze daarna, we hebben ook jarenlang meegewerkt aan deze weekenden. En een paar dingen die ik vanavond met jullie deel, die heb ik ook geleerd bij Marriage Encounter. Dus ik kan deze organisatie ook van harte aanbevelen bij jullie. Je kan stellen dat het succes en het geluk van een echtpaar ook evenredig is met de dialoog die hun eenheid kenmerkt. Een dialoog waarbij je op een dieper niveau communiceert dan alleen maar dat je informatie uitwisselt. En dat het geluk van het huwelijk wel degelijk daar heel veel mee te maken heeft. Eigenlijk het woord communicatie, daar zit het woord commune in. En het woord commune betekent gemeenschap. Een commune is een gemeenschap. Mensen die in een bepaalde gemeenschap leven. En communicatie leidt dus ook tot gemeenschap. Goed. Misschien nog één ander citaat. Ik moet wel even goed op mijn papieren letten, want soms raak ik wat in de war tijdens deze avonden over communicatie. Dat is niet de bedoeling. Luister naar dit citaat. Nog één citaat om aan te tonen dat het moeilijk kan zijn. Ria vertelt enthousiast hoe ze samen begonnen. En toch konden we niet voorkomen dat we werden opgeslokt door de praktijk van alle dag. De verantwoordelijkheid voor een baan, het draaiende houden van het huishouden, het opvoeden van de kinderen. En die dagelijkse routine vroeg zoveel van onze energie en tijd, dat we aan elkaar niet toekwamen of in onze moeheid bleven hangen als we eindelijk tijd voor elkaar hadden. Begrijp me goed, het houden van elkaar stond niet zozeer ter discussie, maar er was geen groei meer, geen verdieping. En ook voor een huwelijk geldt, stilstand is achteruitgang. Je gaat elkaar minder goed begrijpen. Je verliest het contact met elkaar. Het gesprek stokt en je gaat dan twijfelen aan jezelf. Je voelt je niet meer gewaardeerd door de ander. En dan is het de kunst om terug te komen op het juiste gespreksniveau. Om de waardering die je nog steeds voor elkaar hebt, weer uit te gaan spreken. Waardoor je je weer veilig bij de ander gaat voelen. Dat is mooi. Die waardering die kan er wel degelijk nog zijn. Het wil helemaal niet zeggen dat je niet meer van elkaar houdt. Maar toch, als je het nooit uitspreekt en als je er nooit woorden aan geeft, dan is er stilstand. En dan kan je het toch een beetje vergeten. En dan kan je je toch wat onzeker gaan voelen. Dan kan je gaan twijfelen aan jezelf. Oké. Ik ga een paar niveaus van communicatie benoemen. Je kunt spreken van verschillende niveaus van communiceren. En ik ga er 5 benoemen. Het eerste niveau is het niveau van de clichés. Of de beleefdheden. Goedemorgen, heb je lekker geslapen? Hoe gaat het? Kan ook een cliché zijn. Vooral Amerikanen die gebruiken dat als cliché. Ik heb jarenlang heb ik met Amerikanen opgetrokken. Ik ben eigenlijk helemaal geschoold en opgeleid door Amerikanen. En dan liep ik in de gang van de opleiding en dan kwam er een Amerikaanse docent langs. Hi Oscar, how are you? En hij loopt gewoon door, weet je wel. Amerikanen zijn wel heel vriendelijk trouwens. En ik heb heel erg genoten ook van mijn contact met de Amerikanen. Maar how are you in het Engels is wel een beetje een cliché. Maar dat kan bij ons ook zo zijn. Maar goed, dat is natuurlijk niet echt communiceren. En daarmee heb je nauwelijks contact. Het tweede niveau is het niveau van het uitwisselen van informatie. Ik las al in het citaat van Ron van der Spoel dat blijkt uit onderzoek dat veel echtparen komen niet dieper dan het niveau van het uitwisselen van feiten. Nou, dat je feiten met elkaar deelt is natuurlijk ook heel belangrijk. Je moet ook feiten met elkaar delen. Luister maar naar deze woorden. Het is belangrijk om elkaar goed te informeren over allerlei praktische zaken, zoals de lesroosters van de kinderen, de huishoudklussen, de afspraak met de tandarts, de uitnodiging van de buren. Als je slordig bent op dit niveau, kan dat tot vervelende misverstanden leiden. Dus natuurlijk is het ook heel belangrijk in het huwelijk dat je elkaar goed informeert. Nou, laat me een voorbeeld geven van communicatie waarbij je in feite informatie aan elkaar doorgeeft. Ik was vandaag iets eerder klaar met mijn werk. Kees moest nablijven op school. Vanavond eten wij om 5:30, omdat ik naar badminton moet. Moet. Of wil. Vanavond eten wij om 5:30, omdat ik om 7:00 in ons huis wil zijn. Nou ja, dat is allemaal informatie. Oké? Okay? Dat is het tweede niveau en je zou daar ook een naam aan kunnen geven. Dat is gewoon conversatie. Je converseert, waarbij je gewoon elkaar dingen vertelt die je van elkaar moet weten. Maar je moet goed begrijpen, als je alleen maar feiten aan je man of je vrouw doorgeeft, als je in je communicatie het alleen maar hebt over feiten, dan geef je jezelf helemaal niet bloot. Je zegt eigenlijk niks over jezelf. Je hebt dan niet echt contact met elkaar. Dus je kunt best goed elkaar informeren in het huwelijk en toch je nog eenzaam voelen in de relatie met elkaar. Nou, het derde niveau wat ik zou willen noemen is het niveau van de meningen en de ideeën. Dat je opvattingen, je meningen over dingen vertelt. Luister naar deze woorden. Of even in het verlengde van wat ik net zei. Hè? Ik zei als eerste, ik was vandaag iets eerder klaar met mijn werk. Dan is een mening, ik vind het soms maar een slome bedoeling op mijn werk. Dan geef je een mening. Ik vind het soms maar een slome bedoeling op mijn werk. Ik noemde, Kees moest nablijven op school. Kan een mening zijn, ik vind dat de school de kinderen wel vaak laat nablijven. De school laat de kinderen wel vaak nablijven. Ik noemde net, ik wil graag om 5:30 eten, want ik wil vanavond naar sport, naar badminton. En de ander zegt, ik vind het heel goed dat je aan sport doet. Ja, dan geef je een mening. Nou, het uitwisselen van meningen en opvattingen en ideeën, dat zou je ook discussie kunnen noemen. En discussie is ook nodig in het huwelijk, is goed en belangrijk. En even in het verlengde van wat ik net zei, als je een mening geeft, dan geef je wel al iets meer te kennen van jezelf. Je mening, dat is ook iets wat bij jou zelf hoort. Feiten zijn zeer objectief, maar een mening is ook meer subjectief. Heeft meer ook te maken met wie jij bent. En ik denk ook dat het goed is om dit te noemen, dat discussie met elkaar in het huwelijk en het noemen van meningen naar elkaar toe, en zelfs dat je conflict hebt, dat meningen kunnen conflicteren, is heel gezond in het huwelijk. Het is niet goed als een man en een vrouw niet op een goede manier een conflict met elkaar kunnen hanteren. Wij vragen vaak bewust ook aan stellen met wie wij praten, ook met stel dat gaat trouwen. We hebben vaak gesprekken gehad met jonge stellen die zijn gaan trouwen. Hoe gaat het met het ruzie maken? Nou, ruzie maken is misschien, hoe gaat het met conflict? Lukt het een beetje om conflict te hebben? Als er nooit conflict is, dan is waarschijnlijk de een zeer overheersend en de ander is, die voegt zich de hele tijd. Maar dat is niet gezond. Het is veel beter om ook open te staan voor elkaars mening. En er zijn wel degelijk in ieder huwelijk zijn er situaties waarin je moet zoeken naar een gezamenlijke weg, omdat de meningen niet overeenkomen. Soms zijn mijn vrouw en ik het ook niet eens met elkaar. En dan is, of dan, dat is soms niet prettig. Ik wou bijna zeggen, dan is mijn vrouw niet prettig. Maar ik kan beter zeggen, dat is niet prettig. Ik mag geen dingen over haar gaan zeggen natuurlijk, als ze er niet bij is. Geen negatieve dingen. Nee, ik heb een hele lieve vrouw. Maar ze heeft wel een mening. Ze heeft wel een mening. Gelukkig ook maar. Ik denk ook dat ik dat wel nodig heb. Een vrouw met een mening. Maar in ieder geval, dat botst soms. Maar dat is niet verkeerd. Het is echt een zegen om op een goede manier een conflict uit te werken met elkaar. Maar daar heb je soms wel tijd voor nodig. En soms komen er hele heftige gevoelens bij. En dan moeten die gevoelens een beetje bedaren voordat je er weer wat rustig en nuchter met elkaar over kan praten. Maar daar moet je altijd doorheen. Ieder stel heeft daarmee te maken. Maar dit is wel een wat dieper niveau al dan alleen maar feiten uitwisselen. En is heel belangrijk ook voor het huwelijk. Je komt al wat dichter bij jezelf en bij de ander. Je laat iets van jezelf zien als je zegt wat je van iets denkt. En zeker als het gaat ook over ethische of geestelijke zaken. Oké, het volgende niveau, dus dit is dan het vierde. Hè? Het eerste is clichés, het tweede is informatie, het derde is meningen. Het vierde niveau is dat je ook leert praten over je gevoelens. Trouwens, ik kom zo meteen bij een Bijbeltekst. Tot nu toe hebben we de Bijbel niet opgehad, maar zometeen ga ik ook wat uit de Bijbel delen. Het zijn heel belangrijke dingen. Gevoelens, dat we ook weten wat we eigenlijk voelen. En dat we ook leren om daar met elkaar over te praten. Dat gaat echt over jezelf. Daarmee laat je jezelf kennen. Bij positieve gevoelens gaat dat nog niet zo moeilijk. Maar het praten over ergernissen, over onzekerheden, frustraties, angsten en boosheid maakt je kwetsbaar. Angst voor afwijzing ligt ook ten grondslag aan het binnenhouden van gevoelens. Alleen liefde kan die angst wegnemen. En andersom, als je kwetsbaar opstelt, kun je onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren. Opnieuw terug op dat citaat van Ron van der Spoel. Echte openheid vereist kwetsbaarheid. En ik denk dat echte openheid ook veel te maken heeft met het openen van je hart. En volgens de Bijbel is het hart ook de zetel van de emoties. Het hart in de Bijbel is ook de zetel van de wil. Maar de wil en emoties liggen heel dicht bij elkaar. En hoe zitten we eigenlijk in elkaar? Maar volgens de Bijbel is, wat ik altijd heb geleerd, het hart is de zetel van de emoties. En de wil ligt er heel dichtbij. Maar weet je, misschien is het goed om op dit moment er even over na te denken. Voor degene van ons die hier vanavond aanwezig zijn, die getrouwd zijn. Hoe gaat het met het delen van gevoelens met mijn vrouw, met mijn man? Ik ga straks nog meer zeggen over gevoelens op zich en ook hoe we dat kunnen leren. Maar ik merk het ook in mijn eigen huwelijk, dat het is zo makkelijk om vooral elkaar te informeren. Het is zo makkelijk om, zelfs als ik met mijn vrouw in het bos wandel en we gaan regelmatig wandelen met de honden en dan lopen we de hele tijd te praten, maar dat we eigenlijk vooral feiten met elkaar uitwisselen. En wanneer zijn de momenten dat je gaat zitten? Gevoelens zijn er altijd. Gevoelens spelen een grote rol in ons leven. En juist ook als ik mijn angst durf te benoemen, als ik mijn zorgen, mijn spanningen durf te benoemen, als Loos daarnaar wil luisteren, als ik me openstel voor wat er in haar hart afspeelt, wat zij in haar hart voelt, hoe zij in haar vel zit. En ik vraag soms heel bewust, hoe gaat het nou met jou? En ik hoor allerlei dingen van haar, maar dan zeg ik, hoe gaat het met jou? Dan probeer ik een beetje door te prikken, want allebei ben je niet geneigd om er makkelijk over te praten. Maar hoe gaat het met jou zelf? Weet je, in het huwelijk gaat het om een ontmoeting met elkaar als persoon. En juist als je die kwetsbaarheid kan opbrengen, je zou ook kunnen zeggen, dat klinkt misschien een beetje raar, maar als je jezelf emotioneel bloot kan geven, dat je je emoties ook kan verwoorden, misschien ook kan laten zien. Emoties zie je ook natuurlijk door de non-verbale dingen. Maar als je dat van elkaar gaat doorhebben, elkaar ook gaat aanvoelen, ja, dan ontstaat er wel veel meer echt contact. En ik geloof dat intimiteit daar ook heel veel mee te maken heeft. Volgende keer hoop ik te spreken over seksualiteit. En een van de dingen die ik altijd zeg op de avond over seksualiteit is dat seksualiteit is voor 80% emotioneel en voor 20% is het techniek of lichamelijk. Seksualiteit heeft niet vooral te maken met de lichamelijke aspecten van de seksuele relatie. De technische dingen spelen, weet je, of de manier waarop je seksuele gemeenschap hebt is absoluut niet het belangrijkste. Maar de emoties, het je bij elkaar voelen, het nabij voelen bij elkaar. En dat heeft dus heel veel te maken met de communicatie ook in het huwelijk. En ik denk dat sommige van jullie die kennen dat wel, dat je echt een heel goed gesprek hebt gehad. En dat je dan ook lichamelijk gewoon heel goed bij elkaar kan komen. En nou, dat is het vierde niveau. Het vijfde niveau wat hier benoemd wordt, is het niveau van de intimiteit. Luister naar deze woorden. Het helemaal vertrouwd zijn met elkaar. Het ervaren van verbondenheid vanuit kameraadschap. Intimiteit ontstaat als alles is gezegd. Woorden zijn niet nodig. Er zijn geen onuitgesproken zaken. Er zijn geen verwijten. Het is goed zoals het is. Mooie woorden vind ik dat. Intimiteit. Je hoeft niet meer van alles te zeggen. Je voelt je gewoon heel nabij en heel erg verbonden met elkaar. Goed, dat zijn de niveaus van communicatie. Je kunt die eerste en die laatste ook weglaten. Dan heb je het over drie. Dan heb je het over informatie uitwisselen, meningen uitwisselen en gevoelens uitwisselen. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste. En je zou dat kunnen noemen converseren, discussiëren. En dat laatste, dat wordt ook wel genoemd dialogeren. Dus converseren is feiten, discussiëren is meningen. En dialogeren gaat dieper, dat je elkaar echt ontmoet. En echt ook goed naar elkaar luistert. Ook elkaars hart kan proeven. Ook naar elkaars hart, naar elkaars gevoelens kan luisteren. Goed, vanuit de Bijbel. Het belang van openheid. Ik ga jullie iets voorlezen over een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Hij hoeft niet op te zoeken, want ik lees het alleen even voor hier uit van dit blad. Maar in 2 Korinthe 6 vers 11 en 12 staat dat Paulus schrijft aan de Korintiërs: onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Nou, wacht even, ik neem een slokje water. Wat was er aan de hand? Het is de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Trouwens een brief waarin Paulus zeer open is. 2 Korinthe is de meest autobiografische brief van Paulus. Het is de brief waarin Paulus zeer kwetsbaar zich opstelt ook. En in feite zijn hart ook deelt met de gemeente in Korinthe. Een aantal gemeenteleden hadden laster over Paulus verspreid. Hij zou een bedrieger zijn, een onbetrouwbare kerel die helemaal niet om de gemeente gaf. En deze lasteraars hadden nooit Paulus zelf aangevallen, ze hadden nooit met hem gesproken, ze waren nooit zelf naar hem toegekomen, ze waren zelf niet open geweest, nee, maar of toen hij bij hen was, hadden zij waarschijnlijk niets aan de hand gespeeld, hadden ze mooi weer gespeeld, maar toen hij weg was, zaaiden zij vrijelijk het zaad van tweedracht en verdachtmaking. Dus Paulus lag onder vuur. Er waren andere, Paulus die benoemt dat ook heel concreet in zijn brief. Andere apostelen waren opgestaan, waarvan hij zegt dat het geen echte apostelen waren, maar die hadden hem zwart gemaakt. Nou, Paulus komt dit wel ter oren en hij probeert in zijn brief ook orde op zaken te stellen en een goede relatie met de gemeente te herstellen. En dan schrijft hij dus deze woorden: onze mond heeft zich tegen u geopend, ons hart staat wijd open, bij ons vindt u niet te weinig ruimte, in uw binnenste is het te eng. En dan zegt hij ook: we hebben niemand verongelijkt, we hebben niemand te gronden gericht, we hebben van niemand voordeel getrokken. Ik heb immers reeds gezegd dat gij ons zo na aan het hart ligt. Dus Paulus verdedigt zichzelf ook. Hij zegt ook: het is niet waar wat er over ons gezegd wordt. Onze ambities en onze motieven zijn altijd zuiver geweest. hebben jullie gediend in de gezindheid van Christus. En ook daar is hij zeer open over. Hij beschouwt hen echter als schuldig. Hij zegt, in uw binnenste is het te eng. En u moet ook ruimer worden. Ik spreek tot u als mijn kinderen, u moet ook ruimer worden. De Corinthiërs hadden hun hart voor Paulus gesloten. En dit betekent dat hun genegenheid voor Paulus verminderd was en dat ze niet open en eerlijk met hem waren geweest. Paulus zegt eigenlijk, wij van onze kant hebben niets verborgen gehouden, niets achtergehouden, wij zijn open en eerlijk geweest, maar jullie zijn dat niet geweest tegenover ons en die houding liep uit op een gebroken relatie. Nou, dat is een voorbeeld van hoe belangrijk openheid is. Dat je deelt met de ander. 1 Korinthe 2 vers 11 zegt, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Wie weet wat in een mens is, dan de eigen geest van de mens die in hem is. Ieder mens is ergens ook een mysterie natuurlijk. Hè? Wij begrijpen onszelf soms niet helemaal. Ieder mens is uniek. Ieder mens zit anders in elkaar. Maar jij bent wel de ervaringsdeskundige ten aanzien van jezelf. Jij bent degene die waarschijnlijk onder de mensen jouzelf het beste kent. De Heere kent jou beter dan dat je jezelf kent. Maar jij bent degene die het beste over jezelf kan praten. En over wat er in jouw binnenste omgaat. Wat er in jouw geest omgaat. En zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij. Zegt Spreuken 23 vers 7. Zoals je denkt in je hart, zo ben je. Dus dat je deelt van wat je denkt in je hart. Dat is gewoon ook heel belangrijk voor het huwelijk. Goed, om open te kunnen zijn over jezelf, dat het dus niet gebeurt tussen man en vrouw wat er dreigde te gebeuren tussen Paulus en de gemeente te Korinthe. En Paulus pleit dus voor openheid. Om open te kunnen zijn is het ook heel belangrijk dat je je bewust wordt van je eigen gevoelens. Ik ga even focussen op het delen van gevoelens. Omdat ik dat noemde als, ja, even als we het hebben over die drie niveaus, het derde niveau en ook het niveau waarmee je jezelf het meest deelt ook met de ander. Wat is eigenlijk een gevoel? Een gevoel is een spontane innerlijke reactie. Dat is eigenlijk de kortste definitie. Gevoelens zijn spontane innerlijke reacties. Je reageert op een persoon, je reageert op een plaats of je reageert op een situatie. En dat kan zijn omdat je die persoon, die plaats of die situatie ervaart. Het kan ook zijn dat je die persoon of die plaats of die situatie, dat je eraan denkt. Dus je denkt aan bepaalde dingen en dat brengt gevoelens met zich mee. Je ervaart bepaalde dingen en dat brengt gevoelens met zich mee. Alles wat u vandaag heeft meegemaakt, heeft zo zijn gevoelens in u teweeggebracht. Misschien was dit een heel rustige dag voor u. Misschien zijn er geen schokkende dingen gebeurd. Maar u stond vanmorgen op en u bent aan de slag gegaan. Het heeft u een bepaald gevoel gegeven. Misschien had u zin om te beginnen aan de dag. Misschien zag u er tegenop. Misschien baalde u ervan dat het veel slechter weer is dan de afgelopen week. Het weer heeft invloed op onze gevoelens. Je gaat bezig met de dingen die je moet doen. Weet je, alles wat je vandaag hebt meegemaakt heeft invloed op je innerlijk. Deze avond. De inhoud van deze avond. Wat ik jullie probeer duidelijk te maken. Hoe ik hier voor jullie sta. Dat heeft invloed op je gevoelens. Ik hoop dat het u boeit. Ik hoop dat het u helpt. Dat u er een beetje blij van wordt. Wat ik u probeer mee te geven. Het kan ook zijn dat u denkt, van was ik maar thuis gebleven. Maar weet je, alles, ook deze avond, doet wat met onze gevoelens. Als we mensen ontmoeten, als we met mensen praten. Misschien heeft u vandaag een gesprek gehad met iemand. Misschien was u daar een beetje gespannen voor. Misschien werd u heel blij om met iemand te praten. Misschien zag u op tegen een bepaalde vergadering op uw werk. Of wat het ook is. Weet je, en probeer eens bij jezelf te raden te gaan. Wat gebeurt er eigenlijk in mijn innerlijk? Wat zijn de gevoelens die ik ervaar? Wat zijn de innerlijke, spontane reacties die ik bij mezelf bemerk? Het is belangrijk om ons daarvan bewust te worden. Want wij worden erg sterk beïnvloed door onze gevoelens. Misschien zijn wij als westerse christenen erg geneigd om de nadruk te leggen op ons denken. En natuurlijk is ons denken ook heel erg belangrijk. Maar mensen handelen niet alleen vanuit hun denken. Weet je, soms is iemand wel overtuigd van dat een bepaalde weg de goede weg is, maar toch gaan mensen een heel andere weg. In hun denken zijn ze overtuigd van dat ze deze weg moeten gaan, maar ze gaan toch een heel andere weg. Dat komt door hun gevoelens. Dus je gedrag wordt ook voor een groot deel bepaald door hoe je je voelt. En daarom is het heel belangrijk om daar ook een beetje zicht op te krijgen en ons daarvan bewust te worden. Er zijn verschillende soorten gevoelens en je kunt ze eigenlijk samenvatten onder vier hoofdnoemers. En in de sociale wetenschap wordt het ook wel de vier B's genoemd. Misschien dat er onder ons zijn die iets van sociale wetenschap hebben bestudeerd of pedagogiek of hulpverlening. De vier B's, boos. Dingen kunnen je boos maken. En er zijn allerlei gevoelens die eigenlijk onder boosheid scharen, ook irritatie en ergernis. Bang. Heel veel gevoelens hebben met angst te maken. Ook spanning. De derde B is bedroefd. Vermoeid is in feite ook een soort van bedroefd. Lusteloos is ook bedroefd. Nou goed, heel veel dingen hebben ook met droefheid natuurlijk te maken. En de vierde grote groep van emoties is blij. Dus er zijn drie negatief en één is positief. Dankbaar, als je dankbaar voelt, is een vorm van blijdschap. Als je onzeker voelt, is een vorm van angst. Van bang zijn. Als je depressief bent, is in feite hoort bij bedroefd. Neerslachtig hoort bij bedroefd. Jaloers hoort bij boosheid. En zo kun je daarover nadenken. Van wat voel ik eigenlijk? Nou, heel vaak dan proberen mensen iets van hun gevoel te delen. Maar dan, wat een zeer gevleugelde uitspraak is in onze taal, is: ik heb het gevoel dat. Ik heb het gevoel dat het niet helemaal goed gaat hier vanavond. Maar dat is geen gevoel. Dat is een gedachte. Dus het is moeilijker om over je gevoelens te praten dan je denkt. Ik heb het gevoel dat hij niet eerlijk is. Ik heb het gevoel dat dit wel gaat lukken. Dat zijn allemaal gedachten. Dat zijn geen gevoelens. Als je zegt, ik ben blij dat het waarschijnlijk gaat lukken. Ik ben blij dat het gelukt is. Dan verwoord je een gevoel. Dus dit is een ezelsbruggetje om erachter te komen. Verwoord ik nu een gevoel en deel ik nu iets van mijn gevoelens met de ander? Door de vraag te stellen, praat ik echt over mezelf? En weet je, ik voel me. En dan dat invullen. Dan ben je bij jezelf. Ik voel me. Of ik ben. Ik ben uitgeput. Ik ben opgewonden. Ik ben enthousiast. Ik ben opgelucht. Ik ben dankbaar. Ik ben gefrustreerd. Als je zegt ik ben of ik voel me. En dat op die manier spreek je. Dus probeer het aan elkaar te vragen. Hoe gaat het met je? Hoe voel jij je? Ik voel me. Dan heb je het over gevoelens. Dan kom je dichter bij jezelf. Maar als je gaat zeggen ik heb het gevoel dat. Let maar eens op. In 9 van de 10 gevallen volgt er dan een gedachte en niet een gevoel. Nou, iets anders wat ik zou willen noemen is dit. Dat het delen van gevoelens, dat vereist dus kwetsbaarheid. Maar het is heel belangrijk dat als je man of je vrouw zijn hart of haar hart voor je opent en iets van die binnenkant laat zien en iets van de gevoelens deelt, dat er niet een oordeel aan verbonden wordt, dat niet wordt veroordeeld. Gevoelens zijn er niet om geoordeeld of geëvalueerd te worden. Als mijn vrouw tegen mij zou zeggen, ik maak me daar ernstig zorgen om, ik ben bezorgd. Ik ben bezorgd over dit of dat. En ik ga zeggen, doe niet zo stom en wees niet bezorgd. Dan neem ik haar niet serieus. Gevoelens zijn niet goed of fout. Gevoelens hebben geen morele waarde. Ik moest erg eraan wennen toen ik dat voor het eerst hoorde. Maar daar zit heel veel in. Gevoelens hebben geen morele waarde. Je bent trouwens ook niet een slechter mens als je bang bent, bijvoorbeeld. David in de psalmen was regelmatig zeer beangstigd. Dat is ook zeer begrijpelijk. Want hij maakte nogal wat mee. Jezus is zeer bang geweest. En hij was zonder zonde. Jezus is meer bang geweest dan welk mens dan ook. Jezus had verdriet om de dood van Lazarus. Hij huilde. Jezus is boos geweest. Zeer boos. Maar hij heeft nooit gezondigd. Zelfs boosheid, gevoel van boosheid, is niet zondig. De Bijbel zegt, in je boosheid zondig niet. Maar dat je ergens boos over bent, of dat nou terecht is of niet, hè, als het niet terecht is, dan moet je daarover praten en dan moet je de verkeerde gedachten daarachter wegnemen. Maar dat gevoel van boosheid er zit, dat mag je bij de ander niet veroordelen. Als de ander gewoon een ik-boodschap geeft en zijn boosheid uit of verwoordt en dat deelt, hè, gevoelens zijn er niet om veroordeeld te worden. En als je dat wel gaat doen, dan gaat de ander zich voor je afsluiten. Dus probeer erover na te denken en misschien is het prikkelend, maar gevoelens hebben geen morele waarde. Als mijn vrouw droevig is, is ze niet een slechtere christen. Is ze niet een slechter mens. Mensen zijn nou eenmaal droevig soms. Mensen zijn nou eenmaal soms bang voor dingen. Ook een christen heeft veel negatieve emoties. Het is niet waar dat, hè, we zingen wel blij, 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 mijn hart is altijd blij. En er zit ook wel wat in en we kunnen ons altijd in de Heer verblijden. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit negatieve emoties hebt. Iedere christen heeft ook wel degelijk moeilijke emoties. En wij allemaal. De een is gevoeliger dan de ander. En bij de een is het meer met ups en downs dan bij de ander. Sommige mensen zijn emotioneel veel stabieler. En bij de ander is het van himmelhoog jauchzend bis zum Tode betrübt. Gewoon met ups en downs, heel erg. Maar ook het stabiel zijn is niet beter dan het met ups en downs leven. We hebben allemaal ons innerlijk, allemaal onze gevoelens. En het is heel belangrijk dat je dat niet gaat zitten veroordelen bij de ander. Dus in de eerste plaats, voor openheid is het belangrijk dat je bewust wordt van wat je voelt. Misschien is het goed om even op dit moment na te denken. Hoe voel ik mij op dit moment? Hoe voelt u zich op dit moment? Hoe heeft u zich vandaag gevoeld? Kunt u zich dingen van deze dag herinneren die heftige emoties of die bepaalde emoties bij u hebben teweeggebracht? Wat heeft deze dag met u innerlijk gedaan? Heeft u fijne dingen meegemaakt waar u blij van werd? Vanmiddag zat ik aan tafel en toen zei mijn vrouw ineens tegen mij dat iemand een bepaald mailtje had gestuurd. En ik wou bijna van tafel afstappen om onmiddellijk in actie te komen. Want ik dacht, oh, daar moet ik wat mee. Want dat heeft haast en dat moet gebeuren. Dat maakte mij dus wat onrustig van binnen. Ik heb dat weer staan en ik heb dat gaan doen na de maaltijd. Maar even een voorbeeld van, alles wat je meemaakt heeft invloed op je innerlijk. En het is gewoon belangrijk voor je huwelijk. Ten eerste dat je ook leert stil te staan bij, wat gaat er eigenlijk in mij om? Wat voel ik? Hoe zit ik op dit moment in mijn vel? En ten tweede dat je ook, dat er ook de onvoorwaardelijke liefde in het huwelijk is, dat je die dingen met elkaar kan delen, dat je daar met elkaar over kan praten, dat je dat kan aanhoren van elkaar, zonder dat dat door de ander wordt veroordeeld. Trouwens, als we het hebben over het oplossen van conflicten, is dit ook heel belangrijk. Conflicten hebben heel vaak te maken met gevoelens die er achter de dingen liggen. Een conflict komt meestal voort uit heftige emoties die iemand ergens bij heeft. En juist als je leert om die emoties die je ergens bij ervaart, om die te delen met de ander en dan een ik-boodschap te geven, dan dat is de sleutel tot het oplossen van het conflict. Maar als je een jij-boodschap gaat geven, als je in je boosheid gaat zeggen, maar jij dit en jij dat en jij zus en jij zo, en jij, ik heb het al zo vaak gezegd en jij doet er niks mee, en dit had jij niet moeten doen. En weet je, als je een jij-boodschap gaat geven, dan raak je elkaar alleen maar verder kwijt. Maar als je gaat zeggen, toen dit gebeurde, bracht dat bij mij heel veel spanning teweeg. Dan geef je een ik-boodschap. Het grote verschil, dit geldt trouwens niet alleen voor het huwelijk, maar dit geldt voor alle relaties. En dat geldt voor relaties tussen collega's op het werk. En dat geldt voor relaties tussen familieleden en zelfs bij ouders en kinderen. In allerlei relaties is het een grote winst als we leren om te zeggen, als je een ik-boodschap geeft, als je een beetje je eigen hart kan laten delen aan een ander, juist als dingen moeilijk zijn, en dat je dus niet verwijtend het over de ander hebt, maar dat je wel je eigen hart met de ander deelt, dat is niet bedreigend voor de ander, maar dan geef je iets van jezelf aan de ander, dan deel je jezelf met de ander, en dat is ontwapenend voor de ander, terwijl als je een jij-boodschap gaat geven, dan gaat de ander alleen maar de wapens oppakken en terugschieten. Dus dit wat ik nu probeer te benoemen is wel heel belangrijk. Is heel belangrijk voor het huwelijk. En zeker ook een ik-boodschap kunnen geven. Open kunnen zijn omdat je weet wat er niet omgaat. Is gewoon echt nodig voor iedere huwelijksrelatie. Ik wil tot slot ook iets zeggen over het belang van luisteren. Want luisteren is natuurlijk de sleutel naar echte communicatie. Ja. Luister naar deze woorden. Veel, het is eigenlijk een open deur, maar veel echtparen hebben echt moeite met luisteren. Ze horen wel wat er gezegd wordt, maar ze begrijpen de betekenis van het gezegde niet ten volle. Want meestal zit er achter wat er gezegd is veel meer, maar daar heeft de ander dan geen oog voor. Ook kom ik geregeld tegen dat er slechts op een oppervlakkig niveau gepraat wordt. Oh, dat hebben we al gehad. Maar dat er slecht geluisterd wordt, omdat iemand die zegt wel iets, maar wat de persoon werkelijk wil zeggen, wordt niet opgepikt door de ander. Het is een kunst om goed te luisteren. Vaak wordt er niet goed geluisterd naar elkaar in het huwelijk, omdat wij het ook soms zo slecht hebben geleerd. Slecht geleerd om echt te luisteren. Als je echt naar iemand luistert, dan help je de ander om zich te openen. Door echt te luisteren en de juiste vragen te stellen, geef je de ander gelegenheid zichzelf echt voor jou te openen. Dus openheid hangt af van degene die een boodschap wil uitzenden. Die moet zichzelf een beetje leren kennen en leren om daarover te praten. Leren een ik-boodschap te geven. Maar het heeft ook te maken met of de ander echt luistert. Nou, luisteren heeft ook te maken met non-verbale dingen, ook met lichaamstaal. Als iemand tegen je praat en de ogen van de of iemand praat tegen jou en jouw ogen gaan afdwalen, je kijkt de ander niet aan, is dat niet goed voor de communicatie. Als mijn vrouw wat tegen mij wil zeggen en ik begin heel hard te kapen, is dat niet zo stimulerend voor haar op dat moment. Het kan ook zijn dat ik haar met nietszeggende ogen aanstaar. En dat ik wel naar haar kijk of wel niks terug zeg. En dan lijkt het dat ik luister, maar ik ben in mijn gedachten eigenlijk met andere dingen bezig. Daar betrap ik mezelf ook nog wel eens op. En als je achter de computer blijft zitten en je blijft met je ogen naar het beeldscherm staren of je laptop. Of je blijft naar de krant zitten kijken die je voor je neus hebt. Ook dat soort dingen zijn niet zo goed voor de communicatie natuurlijk. Er zijn allerlei dingen die de echte communicatie ook wegroven en veel heeft te maken met slecht luisteren. Bijvoorbeeld, iemand vertelt wat en degene die luistert gaat onmiddellijk raad geven. Die stelt zich op als de raadgever, laat de ander niet echt uitpraten, maar komt onmiddellijk met adviezen. Ik merk dat trouwens ook in relatie met mijn kinderen. Ik moet erg oppassen dat ik niet te snel kom met mijn raad. Dat ik niet te veel tegen mijn jongens en mijn dochter zeg, ja, maar je moet dit of dat doen, of denk hieraan, of je zou het zo kunnen aanpakken. Soms zitten ze helemaal niet te wachten op raad, zeker niet van hun vader, als ze tieners zijn. Maar je komt er vaak wel mee. Maar ook in het huwelijk, misschien is het soms wijzer om je raadgevingen even achterwege te laten en gewoon te blijven luisteren. Sommige mensen gaan onmiddellijk op zoek naar oorzaken. Oh ja, dat komt hierdoor. En gaan onmiddellijk verklaren wat de ander probeert te delen of te vertellen. Herkenning is ook een valkuil. Heb je het wel eens meegemaakt? Soms is dat zelfs komisch, dat twee mensen met elkaar praten. En dat de een vertelt wat en de ander neemt het ook. Oh ja, dat heb ik ook. En die begint weer zijn verhaal te vertellen. En dan neemt de ene het weer. Ja, en toen heb ik dit meegemaakt. En, oh ja, dat had ik ook. Weet je wel. En dan, het is eigenlijk een soort pingpong waarbij de twee personen alleen maar over zichzelf vertellen. Alleen maar dingen herkennen. Maar ten diepste niet echt naar elkaar luisteren. Misschien is het goed om gewoon in een bepaald moment in een gesprek even te zeggen: oké, jij bent nu aan de beurt, de ander vertelt, en dat je niet gelijk met je herkenningsverhalen komt, maar dat je doorvraagt en dat je de ander probeert meer ruimte te geven om zijn of haar verhaal te vertellen. Wat hier natuurlijk ook vaak de communicatie in de weg staat, is dat je jezelf gaat verdedigen. Bijvoorbeeld, als mijn vrouw tegen mij zou zeggen dat ze iets echt niet leuk vond, dat ze echt moeite had met iets wat ik deed of met een opmerking die ik maakte, dat ik onmiddellijk mezelf ga verdedigen. Dat ik onmiddellijk zeg, ja, maar dat was zus of zo bedoeld, of je verhoort het verkeerd, of je hebt dat helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Dan luister ik niet echt naar wat zij met mij wil delen op dat moment. Zij had moeite met mijn opmerking. Ze geeft een ik-boodschap. Ze zegt, ik vind dat niet fijn, ik vind dat moeilijk. En mijn vrouw kan dat. Die kan echt een ik-boodschap geven zonder dat ze mij aanvalt. Maar als ik vanuit die ik-boodschap die ze mij geeft, dan onmiddellijk in de verdediging schiet, ook dan luister ik niet echt naar haar. Ook dan heb ik niet dat contact met haar op het niveau van hart tot hart, wat op zo'n moment wel zou kunnen ontstaan. Dus goed luisteren is echt wel een kunst. Dat doe je met heel je wezen. Wat zegt zij of wat zegt hij nou eigenlijk ten diepste? Wat zegt de ander nou eigenlijk ten diepste over zichzelf? Daar gaat het om. Het gaat ook om een ontmoeting met de ander zelf. Goede vragen die helpen om echt te luisteren is, en waardoor je ook actief luistert. Wat betekent dit voor jou? Dat is een open vraag. Begrijp ik je goed als je dit bedoelt en dat je even samenvat wat de ander heeft gezegd? Je herhaalt kort wat de ander heeft gezegd. Je kunt ook inzoomen op iets, of je zegt, je noemde even dit woordje, of je zei even deze zin. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Die ene zin die blijft haken in wat je vertelt. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Je kunt ook de vraag stellen, wat deed dat met je gevoel? Wat voor gevoel gaf jou dat op dat moment? Zonder daar een oordeel over te geven. Waar het uit ten diepste om gaat, is dat de ander echt het gevoel heeft dat je in hem of haar geïnteresseerd bent. Weet je, ben je echt in de ander geïnteresseerd? Ben je echt in de ander geïnteresseerd? Daar gaat het ten diepste om. Ik heb hier ook even zoeken naar een citaat. Even kijken of ik dat kan vinden van Larry Crabb. Oh ja. Communicatieproblemen ontstaan meestal als je niet in staat bent je in te zetten voor de opbouw van de ander. Daarom is het goed om jezelf geregeld voor te houden dat de opbouw van je man of je vrouw je doel is, en niet altijd wat jij verlangt, om zelf opgebouwd te worden door die ander. Dus communicatieproblemen ontstaan als je niet in staat bent om je in te zetten voor de opbouw van de ander. In communicatie gaat het erom dat je je zo opstelt dat je de ander opbouwend bejegent. En dat doe je vooral door echt geïnteresseerd te zijn in de ander. Dus misschien is het een goede vraag om ook op dit moment te stellen voor degene die getrouwd zijn in ons midden. Ben je echt ten diepste geïnteresseerd in je vrouw, in je man? Ben je echt in haarzelf? Ben je echt in hemzelf geïnteresseerd? In wie hij of zij echt is, diep van binnen? En stel je die vragen die de ander in staat stellen om echt zichzelf ook met jou te delen. Is er die sfeer, is er die liefde, die onvoorwaardelijke liefde, waardoor deze kwetsbaarheid van het jezelf ook emotioneel blootgeven, dat kan plaatsvinden. Het laatste wat ik zou willen noemen is, werk eraan. Wat ik nu, weet je, ik geef nu in een notendop iets waar je dus een heel weekend mee bezig zou moeten eigenlijk. Die weekenden die wij altijd hebben gehouden met Marriage Encounter zijn van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. En we hebben echt wonderen zien gebeuren in deze weekenden, serieus. Zeer ontroerend. Zo vaak hebben wij gezien dat we mensen een instrument in handen konden geven waarmee ze op een veel, veel dieper niveau van communicatie terechtkwamen. Dat ze dat het hun lukte om weer op deze manier met respect voor elkaar en open en delend met elkaar te praten. Maar dit is heel kort en bondig wat ik nu doe. Misschien vertel ik ook wel heel veel. Misschien gaat het allemaal wel veel te snel. Maar hier ligt, dit is wel goud. Dit is trouwens... er zit echt goud in wat ik probeer te delen vanavond. Maar je moet er wel aan werken. Je moet er wel de tijd voor nemen. Weet je, je hebt je toegewijd aan elkaar in natuurlijk. Je hebt voor elkaar gekozen. En je blijft voor elkaar kiezen. Je blijft ook voor elkaar kiezen door te werken aan je communicatie. Dus praat met elkaar over het praten. Hoe gaat het met ons praten? Hoe gaat het met onze communicatie? Welk niveau van communicatie hebben wij over het algemeen? Kennen wij dat een beetje? Van hart tot hart met elkaar delen. En zo niet, dan moeten we daarmee aan de slag. Misschien is het ook voor ons goed om een keer een weekend te gaan volgen. Weet je, je bent echt niet een probleemgeval als je tegenwoordig een weekend over het huwelijk volgt. Toen wij in 1996 dit gingen volgen, maakten wij ons verdacht bij vrienden en familie. Zeiden allemaal, gaan jullie een weekend doen over het huwelijk? En dan ineens ben je verdacht. Maar dat is de vette onzin. Dat is echt onzin. Je neemt je verantwoordelijkheid als je de tijd neemt om te werken aan je huwelijk. Misschien is het goed om hier mee bezig te gaan. Normaal trouwens deze avonden. Ik doe deze cursus ook vaak in een hele andere setting. Dat ik niet alleen maar spreek, maar dat ik de mensen ook aan het werk zet. En dan zijn het vaak ook echtparen die zich hebben opgegeven voor deze cursus. En dan gaan we veel meer met hen aan de slag. Maar zeker deze avond is een avond waarmee we de mensen echt aan het werk zetten. Waar we ze vragen meegeven. En zeggen, ga hier nou eens mee bezig. En degene die dat willen, kan ik sowieso wel die gespreksvragen ook per e-mail opsturen. Dat is geen enkel probleem. Of via Evert, of ik neem ze volgende week mee. Maar ik zou jullie wel willen uitdagen. Maak hier werk van. Wees hier serieus mee bezig. Die communicatiekanalen, dat die open blijven, is van levensbelang. En je zult niet teleurgesteld raken in de tijd die je hierin steekt. En natuurlijk moet het van twee kanten komen. Ik weet ook wel dat het soms heel moeilijk kan zijn natuurlijk, omdat bijvoorbeeld de vrouw echt wel wil praten. De vrouw wil graag communiceren, maar de man wil gewoon niet. Of andersom. Of er is een bepaalde handicap waardoor dat maar heel moeilijk lukt. Sommige mensen kunnen ontzettend moeilijk over hun innerlijk praten. Dat weet ik ook. Dat zijn moeilijke dingen. Maar er is wel een weg. Er is een weg en iedereen kan hier ook in groeien. Dus praat over het praten. En weet je, bijvoorbeeld ook als je elkaar hebt gekwetst. Het laatste wat wij altijd meegeven aan mensen bij deze avond is dit. Je kwetst elkaar ook in het huwelijk. Ik heb mijn vrouw heel wat keren ook gekwetst in de 24 jaar dat we nu getrouwd zijn. En zij heeft mij ook wel eens gekwetst. En dat je elkaar kwetst, dat geeft diepe gevoelens. En dan is het heel belangrijk dat je daarover praat. Dat dat niet onder de mantel der liefde wordt bedekt. Niet zand erover, terwijl het eigenlijk er nog steeds zit. Want zodra dan iets dergelijks weer omhoog komt, dan zijn die gevoelens weer helemaal terug. Maar dat je over die kwetsuren en waar je elkaar hebt gekwetst, dat je dat kan benoemen. Zonder dat je elkaar aanvalt, maar dat je dat daarover kan praten, dat je kan delen. En dat je dan ook niet, dat gebeurt ook heel veel als mensen excuses aanbieden, als mensen erkennen dat ze iets fout hebben gedaan, dat je dan niet reageert met, weet je, het geeft uiteindelijk niet. Nee, maar dat je ook echt elkaar vergeeft. Er is een verschil tussen reageren met, weet je, het was toch eigenlijk niet zo erg en maakt niet uit. Als je zegt, maakt niet uit, dan dat is niet goed. Sommige dingen maken wel uit. Dat je elkaar kwetst in het huwelijk maakt wel uit. Als de ander dat beleidt en de ander die erkent dat en die zegt het spijt me, dan moet je niet zeggen, maakt niet uit. Nee, dan mag je vergeven. Er is een groot verschil tussen zeggen het maakt niet uit of ik vergeef je. En als je vergeeft, is het echt weg. Dan heb je erkend dat het fout was. En dan vergeef je en dan is het ook echt weg. Weet je, dat soort opruimen is ook heel nodig in het huwelijk. En dat gebeurt in de communicatie. Dat gebeurt in momenten dat je echt met elkaar communiceert. En zo kan je je relatie ook rein houden. Zo kan je relatie open houden en ook opgeruimd. En dan kan je zeggen uiteindelijk, het is goed zoals het is. Maar we weten allemaal, het is niet altijd goed zoals het is. Soms zitten er dingen tussen man en vrouw. Dat weten we allemaal. Maar ook daarvoor nogmaals is die communicatie gewoon heel belangrijk. Goed, dit was minst bijbelstudieachtige avond van deze vier. Ik hoop niet dat jullie daar te veel over vallen. Maar ik geloof wel dat ik hele belangrijke dingen aan jullie heb doorgegeven. Ik hoop dat jullie je voordeel ermee kunnen doen. Dat sommige dingen zijn blijven hangen. In het Engels zeggen ze, most things are caught, not taught. Weet je, de meeste dingen worden niet onderwezen. Maar de meeste dingen worden opgepikt. Wij leren het meest van dingen die we oppikken. Weet je, jullie zullen de hele lezing van vanavond in zijn geheel niet kunnen onthouden. Waarschijnlijk is er veel van wat ik vanavond heb gedeeld, wat je niet echt bijblijft. Maar ik hoop dat er sommige dingen zijn geweest vanavond die je hebt opgepikt. En die je meeneemt en die je ook je eigen maakt. En die je ook gaat integreren in je denken en in je gedrag. En dat je daardoor verandert. Dat daardoor ook de relatie met je man, met je vrouw zal veranderen. De Heere geven dat dat zo mag gebeuren. Oké, amen. Laten we de Heere danken. Vader in de hemel, Heere, u weet hoe wij vaak worstelen met onszelf en ook worstelen met elkaar in het huwelijk. Vader, u weet beter dan wij zelf hoe we in elkaar zitten. En we bidden u dat u ons wilt zegenen met zelfkennis. Heer, dat u ons wilt zegenen met de nuchterheid en ook de kritische geest die we nodig hebben om, Heer, om ook, ja, over die dingen te gaan praten met elkaar die nodig zijn om te bespreken. We bidden u dat u ieder van ons hier vanavond aanwezig en ook degene die later zullen luisteren via de opname. Heer, dat u ieder van ons wilt zegenen met een open hart. Zoals Paulus ook schrijft aan de Korintiërs dat hij zijn hart voor hen heeft geopend en dat het niet te eng is in zijn hart. Heer, dan bidden we dat u ook ruimte wilt creëren in onze harten. Dat we leren om ons te openen voor de ander en de ander ook toe te laten om te kijken in ons eigen hart. Heer, zegen de huwelijken die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Zegen de huwelijken, Heer, met echte communicatie. Met heel veel liefde, met heel veel onvoorwaardelijke liefde, waardoor er echte kwetsbaarheid kan zijn. Help ons, Heer, om niet in de sleur te leven. Help ons om niet opgeslokt te worden, onze tijd te laten opslokken door allemaal dingen die uiteindelijk voor ons huwelijk en voor de eeuwigheid niet het belangrijkste zijn. Help ons om juiste prioriteiten te stellen en de tijd te nemen voor de dingen die het meest belangrijk zijn. Heer, wilt u ons zo tegemoetkomen? Ik bid, Heer, dat u de materie van deze avond en hetgeen gezegd is, dat u het voor een ieder van ons tot zegen wilt laten zijn. Dat u de naprediker wilt zijn. En dat we ook gemotiveerd zullen zijn om er wat mee te doen. En om er meer mee te doen dan tot nu toe. Zodat huwelijken verstevigd worden. Zodat huwelijken sterker worden. Tot zegen van veel mensen. Heer, dank u wel dat u dat wilt geven. Leid ons zo door de Heilige Geest. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. 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 En toen? Evert.
Ja, je zei het al, heel veel vanavond gehoord en op ons afgekomen. Als deze lezing net zo snel op het internet verschijnt als de vorige keer, dan weet ik één ding. Ik heb morgen dan geen communicatie in mijn huwelijk, want dan moet mevrouw eerst deze lezing afluisteren. Dat was de vorige keer zo mooi. Ze ging op de MP3 speler en ik heb het hele morgen niet meer gehoord of gezien. Maar ja, in dat geval even wel, ja. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, hoor.
Ik ben geworden.
Wat zei je?
Ik ben van boos.
Ja, nee, het viel mee. Nee, maar het was veel te mooi om niet aan te laten horen. Mensen, dit was de derde avond. En we nodigen jullie volgende week alweer uit om hier weer te verschijnen. Dan gaan we dit afsluiten. En is de laatste avond alweer. En Oscar zei het al, het gaat over seksualiteit in het huwelijk. En hij heeft er heel kort al iets over gezegd. Je hebt allemaal voor uitgenodigd. En er zijn nog een paar stoelen over. Nodig mensen daarvoor uit. Want we hebben vanavond gehoord hoe belangrijk dit allemaal in een huwelijk kan zijn. Goed, we gaan afsluiten. En Dan zou ik willen voorstellen om lied 256 te zingen. Dat gaat over, je noemde het al in je gebed, over de zegen die God wil en kan geven in een huwelijk. Maar tel je zegeningen die je al hebt, want ga ze maar eens tellen. Eén voor één zegt het lied, maar ik hoorde iemand van de Country Trail Band, die zong dat lied ook. Die zei, doe het maar 2 en 2. En het op het laatste zong die gitarist, die zei, tel ze maar per dozijn. Want je raakt niet uitgeteld over de zegeningen die God aan ons geven wil en kan. Goed, we gaan dan zingen en dan zou ik willen zeggen, iedereen wel thuis voor straks en denk erover na, praat er samen fijn over. En dan is, ja, is heel belangrijk, dat hebben we gehoord. Goed, 256 en dan sluiten we hiermee deze avond af. Wel thuis allemaal en tot volgende week. Nog koffie voor die wil en mochten jullie nog vragen hebben, vooraan kun je terecht.